Yeah. See. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen van Psalm 118, het 12e vers. Dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft, laat ons verheugd van zorg ontslagen, hem roemen die ons blijdschap geeft. Psalm 118, vers 12. stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet en zingen daarna een aansluiting daarop van Psalm 85, het vierde vers. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. Het vierde vers van Psalm 85, na de lezing van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Amen. het Pinksterevangelie komt vanmorgen tot ons uit het boek Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 2, en we lezen samen de versen 14 tot en met 38. Handelingen 2, te beginnen bij vers 14 tot en met vers 38. Daar lezen wij het woord van God. Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen: gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend. En laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Want deze zijn niet dronken gelijk gij vermoedt, want het is eerst de derde uur van de dag. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn, in de laatste dagen zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten, en zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden. Jezus, de Nazarener, de man van God, onder u betoond door krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk ook gij zelf weet, deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen van de onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood, welke God opgewekt heeft, de smarten van de dood ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood zou gehouden worden, want David zegt van hem, ik zag de Heere alle tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen word. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich. Ja, ook mijn vlees zal rusten in hoop. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Noch zult u uw heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. Gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. Gij, mannen, broeders, het is mij geoorloofd vrijheid tot u te spreken van de patriarch David, dat hij bij de gestorven en begraven is en zijn graf is onder ons tot op deze dag, alzo hij dan een profeet was en wist dat God hem met ede gezworen had dat hij uit de vrucht van zijn lende, zover het vlees aangaat, de Christus verwekken zou, om hem op zijn troon te zetten, zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij alle getuigen zijn, hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte van de Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Zo weten dan zeker het ganse huis Israëls dat God hem tot een Here en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die gij gekruisigd hebt. En als ze dit hoorden, werden ze verslagen in het hart. En zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat zullen wij doen, mannen, broeders? En Petrus zei tot hen: bekeert u. En een ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonde. En gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Amen. Tot zover de lezing van het woord van God. De tekstwoorden vinden we in de versen 32 en 33. Daar lees ik deze woorden: deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij alle getuigen zijn. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte van de Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Gemeente, we kunnen ook nu zeggen: Gods belofte wordt heerlijk vervuld. In Johannes 16 heeft Jezus deze dingen allemaal al voorzegd. Daar lees ik: maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden. Want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij. Gehoord hebben, zal hij spreken. En de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken. Want hij zal het uit het mijne nemen. En hij zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is mijn. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en u verkondigen. En dat is dan precies wat er op de Pinksterdag gebeurt. En datzelfde woord heeft nog dezelfde kracht in zich. Misschien zijn er onder ons die nog van zichzelf moeten zeggen: ik ben onbekeerd. In onze kringen wordt dat nog eens makkelijk gezegd: ik ben onbekeerd. Maar ondertussen gaan wij horen hoe de Geest door de prediking van Petrus met zoveel kracht, door de verkondiging van het evangelie van de Heer Jezus Christus, met zoveel kracht de Heilige Geest werkt, dat er 3000 mensen tot geloof en bekering komen. En dan zelfs gedoopt worden tot vergeving van zonden. Dus onderschat niet wat er gebeurt als er verkondigd wordt dat wij gevallen mensen zijn, waar niets goeds meer van te verwachten is. Verloren mensen worden we genoemd in de Bijbel. Dood door de zonde en de misdaden. En dat nu door het woord des levens mensen levend gemaakt worden. Door de Heilige Geest. In de geloofsbelijdenis van Nicea staat zo prachtig: wij geloven in de Heilige Geest, die Here is en die levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat. Nou, die Geest is nog niet veranderd. En die neemt het ook weer vanmorgen uit Christus om het ons te verkondigen. En daar worden mensen door levend gemaakt. En dan is het gedaan met ons oude leventje. Op datzelfde moment dat het woord zijn kracht gaat doen in je hart en in je leven, en je erachter komt dat je in ongeloof voortleeft, terwijl die opwekking tot geloof van misschien 100 keren geklonken heeft, en het gewoon aan je hart voorbij is gegaan, of dat het niet de waarheid van God zelf is die verkondigd wordt. Paulus prijst de Thessalonicenzen daarom. Hij zegt: ik dank God dat u het woord hebt aangenomen voor wat het waarlijk is. Het woord van God. Dat is wat dat God tot ons spreekt. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons smeekt: laat u met God verzoenen. God smeekt het. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Dat die grote, heilige, eeuwige God erop uit is om zulke zondaren, die in de Bijbel vijanden van God worden genoemd, aan zijn hart te drukken. Dat kunnen we nooit begrijpen. En dat hij het meent, blijkt wel dat hij zijn harte kind, zijn eigen zoon, heeft laten lijden en sterven. Dat was alles naar de bepaalde raad en voorkennis van God. Alzo, zegt Jezus later na zijn opstanding, moesten deze dingen alzo geschieden. En dat allemaal om vijanden met God te verzoenen. Kan er nu nog iemand zeggen: ja, maar het is niet voor mij? Wat moet God nou nog meer tegen ons zeggen? Komt tot mij, al die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. En wie tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Zullen we samen de Heere vragen of die wonderen wil doen vanmorgen onder ons? Laat ons bidden. Heere, wat hebben we toch nodig dat we overtuigd raken van de waarheid van uw woorden. Het is erg om te zeggen, Heere, dat wij u als de waarheid zelf verdacht houden in uw spreken. Dat we eenvoudigweg geen acht geven op de woorden die van u en tweeën geworden gesproken. Terwijl het nog nodig is dat we acht geven op dat wat van u gezegd wordt. En op datzelfde moment vindt dat wonder van de wedergeboorte in onze harten plaats. Geloof en bekering vallen samen. Dan zetten we onze treden in uw sporen. Niet om hetzelfde te gaan doen, maar om door u geleid en geleerd te worden op de weg der zaligheid. We hebben het als kleine kinderen al geleerd, Heere. Maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarin gij uw treden bent. Leid mij in uw waarheid. Heere, schenk daartoe alles wat nodig is, zowel in de prediking als in het luisteren daarnaar, hier in uw huis, met elkaar als uw gemeente vergadert rondom uw woord. Wat een bijzonder plekje is dat toch. Hier waar al zoveel wonderen gebeurd zijn in de loop der jaren, waar dode zondaren werden levend gemaakt door de kracht van woord en geest, waar het waar is geworden, doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben, die zullen leven. En dan ook in diezelfde kerk, gespijzigd en gelaafd te worden ten eeuwige leven. Dat u onderwijs geeft, onderwijs in de weg der zaligheid, opdat wij mogen wassen en toenemen in de kennis en de genade van onze Heer Jezus Christus, wien te kennen toch het eeuwige leven is, dan krijgen we het niet, maar dan hebben we het al. Immers, dan is de dood niet de vergelding voor onze zonde, maar de doorgang tot het eeuwige leven, zodat we altijd bij de Heere zullen zijn. Ik wil dat die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Heere, dat niets de loop van uw woord zal storen. Dat alles met orde en stichting mag geschieden. Dat uw naam verheerlijkt zal worden. Zondaren toegebracht, uw kinderen geleerd en geleid. Gij zult mij leiden door uw raad. Laat die belofte ook vanmorgen in ons hart leven, Heere. En opbloeien als het ware. Doordat onze begeerte ook daarin vervuld zal worden. Dat nabije leven met u. Het is mijn goed, mijn zalig slot nabij te wezen bij mijn God. Heere, we vragen het u alles om Jezus willen in de vergeving van al onze zonden uit genade. Amen. De kerkenraad heeft de volgende mededelingen voor u. Vanmiddag om 14:15 hoop ik weer voor u voor te gaan. Morgenochtend om 9:30 dominee A. de Boer. Na de dienst is er dan samen koffie drinken in de zaal. Volgende week zondag om 9:30 en om 14:15 hoop dominee J. van Walsum voor u voor te gaan. Tevens is er voorbereiding op het heilig avondmaal. Na de middagdienst volgende week komt de jeugdvereniging samen voor een preekbespreking onder leiding van dominee van Walsum met aansluitend een eenvoudige maaltijd. Ook andere belangstellenden tot plusminus 25 jaar zijn hierbij van harte uitgenodigd. De collecte bij de uitgang is deze beide Pinksterdagen bestemd voor ons zendingsproject in Taimir. Volgende week zondag voor de stichting Gevangenenzorg. Aanstaande donderdag hoopt de kerkenraad te vergaderen. Aanvang 7:15. Voor alle data geldt Deo Volente. Tot zover de mededelingen van de kerkenraad. Wij gaan nu samen zingen van Psalm 16 en daarvan de versen 4, 5 en 6. Psalm 16. 4. Ik zal de Heere die mij getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen prijzen. Het vijfde vers, daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. Mijn tong, mijn eer zingt God gewijde tonen. En het zesde vers, gij maakt hier lang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Het zijn de versen 4, 5 en 6 van Psalm 16. Thank you. Gemeente, onze tekstwoorden, de versen 32 en 33, beginnen met deze woorden. Deze Jezus. Welke Jezus is dat over wie Petrus spreekt hier, vol van de Heilige Geest? Wel, deze Jezus is het die vlak voor zijn hemelvaart aan zijn discipelen beloofd heeft: de kracht van de Heilige Geest zal over u komen en gij zult mijn getuige zijn. Dat wil zeggen, je zult getuige van mij zijn. En Jezus heeft ook nog daarbij gezegd waar: zo te Jeruzalem, Judea, Samaria, tot aan de uiterste der aarde. En daarmee heeft hij ook gedacht aan Rijnsaterswoude. Toch? Kijk maar, u zit hier en ik sta hier. Als het beste bewijs dat God zijn waarheid nimmer zal krenken, maar eeuwig aan zijn verbond gedenkt. En dat komt zo nadrukkelijk ook bij de uitstorting van de Heilige Geest naar voren. Want deze belofte dat die Heilige Geest zou komen, te beginnen in Jeruzalem, ja, dat is nu aan de hand. Juist in de stad die Jezus uitgeworpen heeft. Jeruzalem, waar de grootste haat en vijandschap tegen Jezus leefde. Daar moet het beginnen. Daar moeten de vijanden met God verzoend worden. Daar moeten ze buigen voor het evangelie van Gods genade in Christus Jezus. Wat is God toch oneindig barmhartig. Dat hij nou juist daar waar het grootste kwaad is geschied, zijn innerste en grootste liefde wil openbaren. En bedenk dat nou eens ook voor jezelf. Als je, als hou je het alleen maar met je verstand doen eerst, dan wil de Heer dat ook gebruiken, naarmate de prediking vordert. Kijk nou eens naar je leven. Hoe ziet het eruit? En hoe gaat het eruit zien als er niks verandert? We kunnen zo God niet ontmoeten. U niet, jij niet en ik ook niet. Wij moeten onze ogen slaan op hem die God gegeven heeft om de zonde van de wereld weg te nemen. En daar valt ook Rijnsaterswoude onder. En daar vallen u, jij en ik ook onder. Wij zijn immers van de wereld. Maar nou wil de Heer ons van de wereld leden maken tot het Koninkrijk van God. Daartoe is Jezus naar de wereld gekomen. Om tot geloof en bekering te bevelen. Opdat het Koninkrijk van God gestalte zal krijgen in ons leven. Dat Hij de Koning der Koningen zal worden over ons hart en over ons leven. Deze Jezus, die Petrus met name noemt als hij in vers 22 zijn pinksterrede, zijn eigenlijke pinksterrede, heeft eerst een opsomming gegeven uit Joël en uit Psalm 16. Maar in vers 22 zegt hij: gij Israëlitische mannen. Zo spreekt hij ze dus aan, hè, als kinderen van Israël. Zoals God ook zijn volk altijd heeft genoemd, de kinderen Israëls. Dat geeft aan dat er een relatie is tussen God en zijn volk Israël. Gij kinderen Israëls. In vers 14 heeft hij eerst Joodse mannen genoemd. U weet dat het woord Jood Godlover betekent. Dit volk heb ik voor mij geformeerd, zegt God, opdat ze mijn lof zouden verkondigen. Godlovers. En in vers 29 noemt hij ze mannenbroeders. Dan moet je kijken wat een plaats hij deze mensen geeft, ondanks alles wat er gepasseerd is. Zo handelt God. God spreekt immers als de God van het verbond, die dat verbond met Israël heeft opgericht. En dus ook met deze mannen. Het zijn Joodse mannen, het zijn Israëlitische mannen, het zijn mannenbroeders. Alles wat ze gedaan hebben, heeft dat niet kunnen wegzondigen. En dat geldt ook voor u en voor jou en voor mij. Hij is in een verbond met ons getreden. En als beste bewijs heeft hij daartoe het teken en zegel van zijn genadeverbond aan onze voorhoofden bevestigd. En ondanks alles wat er gepasseerd is in ons leven, hebben we dat niet teniet kunnen doen. Dat kan ook niet. En nu spreekt deze Petrus deze mannen aan als mannenbroeders. Ja, terwijl ze ik weet niet wat op hun geweten hebben. Maar hier spreekt wel een man die diezelfde Jezus met vloeken en eedzweren verloochend heeft. Ik ken de mens niet. Een geroepen discipel. Een hele nauwe relatie met de Heer Jezus gehad. Hij is zelfs meegenomen geweest tot op de berg der verheerlijking. Hij heeft gezien hoe zijn meester met hemelse heerlijkheid bekleed is geworden. Ze werden verblind door de heerlijkheid waarmee hij daar stond. En het hoorde, deze is mijn geliefde zoon in welke ik mijn welbehagen heb. En daarom ziende op onszelf, gemeente. Dan kunnen we toch u en jou niet buitensluiten. Als God het niet doet, wie ben ik het dan? En mensen kunnen soms zo hard spreken over een ander. Als men een buitengewone zonde heeft gedaan, dan worden we afgeschreven. Nou, dat doet God dus niet. Apostel Paulus noemt zich de voornaamste van de zondaren, aan wie barmhartigheid is geschied. Gij Israëlitische mannen, hoor deze woorden. Het is nog een gebiedende wijs ook. Het is geen vrijblijvende zaak. En dat is het ook nu niet. Het is altijd een gebiedend horen. Hoort. Ze moeten naar hem luisteren als het over Jezus gaat. En dat geldt niet alleen deze Joodse broeders, maar dat geldt ook ons. Allemaal. In vers 14 heeft Petrus het al zo gezegd. Gij Joodse mannen, zo begint eigenlijk zijn preek. Hè? Gij Joodse mannen, laat deze woorden tot uw oren ingaan. En ik hoop dat dat nou ook gebeurt. Dat dat woord zijn heilzame werking gaat doen in ons hart en leven. In de 7 brieven die gericht zijn aan Klein-Azië, die notabene door de verhoogde Christus zelf als boodschap zijn afgegeven, wordt iedere keer gezegd, die oren heeft, die moet horen, ook weer die gebiedende wijs, wat de geest tot de gemeente zegt, zo dus te luisteren naar zijn woord. We moeten het horen, want, zegt Jezus, die u hoort, die hoort mij. En die mij hoort, die hoort mij niet, maar degene die mij gezonden heeft. Petrus zal straks een indrukwekkende Pinksterrede beëindigen met deze woorden. Zo weten dan het ganse huis van Israël, dus ze worden er allemaal bij ingesloten. Zo weten dan het ganse huis van Israël dat God hem tot een Here en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Het hele huis van Israël moet het weten. Dat Jezus van Nazareth door God zelf tot een Here, tot een Kyrios en een Christus, tot een Messias gemaakt heeft. Tot de gezalfde des Heren. Het is natuurlijk opvallend dat bij de geboorte van dezezelfde Jezus ook die boodschap het hele volk van Israël geldt. Ziet, ik verkondig u grote blijdschap die het hele volk zal wezen. Namelijk dat voor u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heer in de stad van David. En gij zult het kindje vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En dan nu op het Pinksterfeest moet alweer het ganse huis van Israël weten dat de Heer Jezus Christus, die voor hen geboren is, want voor u is heden geboren, dat ze die Jezus, die voor hen geboren is, een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven, dat ze die Jezus gedood hebben. De vorst des levens hebt gij gedood. Hij eindigt zijn Pinksterreden met deze woorden. Deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Weet je welke belofte we hier ook vervuld zien? Deze. Deze geest gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En wat is nou de grootste zonde? Daar begint het mee. Van oordeel, zegt Jezus dan. Omdat ze in mij niet geloofd hebben. Dringt dat door? Die geest gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Van zonde, omdat ze in mij niet geloofd hebben. Van gerechtigheid, omdat de Vader hem verhoogd heeft. En dat staat hier dan ook in vers 33. Hij dan die door de rechterhand Gods verhoogd is. En dan het zitten aan de rechterhand van de Vader is alleen aan deze rechtvaardige gegeven, aan hem die nooit geen zonde gehad of gedaan heeft. Daardoor wordt hij verhoogd. We zingen daar ook van in Psalm 21. Hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen, hoe is zijn roem gerezen. En die geest zal ook overtuigen van oordeel. En dan zegt Jezus erbij, omdat de overste van deze wereld geoordeeld is. Dan heeft hij dus over het slang, over het slangenzaad, Satan. Van wie naar Gods belofte op Golgotha de kop vermorzeld is geworden. Hij heeft hem verslagen. Gij Heer alleen, gij zijt verwinnaar in de strijd. En dan die wonderlijk mooie woorden. En geeft uw volk de zegen. Dus de macht door de geest van Christus in het leven is dat de macht van Satan gebroken wordt in ons leven. Hij heeft het dan niet meer voor het zeggen. De macht is overgenomen door degene die hem overwonnen heeft, dat is Christus. Dat zeggen we dan ook. Dan is de Heere in ons leven gekomen. En dan wordt hij ook Heere over ons leven. Gij zijt de Heere van mijn leven. Het is ook zo mooi in de psalm iedere keer te zien. Als er over de Heere wordt gesproken dan. Mijn Heere. Mijn Heere. Mijn Heere. En dat geeft aan hoe die relatie totaal is veranderd. Het was altijd eerst de Heere en dan wordt het mijn Heere. Hoe heerlijk heeft ook Thomas daarvan getuigd, nietwaar? Mijn Heere en mijn God. Vandaar dat dat woord gepreekt moet worden. Met bevel, dat zijn de eigen woorden van Jezus, tot geloof en bekering. Hij heeft het nog eens benadrukt voor een leer die naar de hemel ging. Predik het evangelie aan alle creaturen. Waarom? Omdat het God behaagt om door het gehoor zalig te maken hen die geloven. Het staat letterlijk zo in de Bijbel. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor uit het woord van God. En hoe heerlijk dan om deze woorden te horen uit uw mond van Petrus, Jezus, daar begint het mee hier, deze Jezus. U weet wat het woord Jezus betekent. Jezus staat voor Yahweh en Shua is zus bij ons in de taal, is red, bevrijd, verlost van zonde, zalig, maakt zalig van zonde. Dus eigenlijk is met deze naam alles gezegd. Wat er te zeggen valt over Jezus. Hij is de zaligmaker van zonde. Hij is de enige die ons kan redden. Hij is de enige die ons kan bevrijden. En hij wil het ook. Want daartoe is hij naar deze wereld gekomen met geen andere bedoeling. Dus ik ben niet gekomen, zegt hij, om de mensenzielen te verderven. Maar ik ben gekomen om de mensenzielen te behouden. Er is onder de hemel, dat gaat Petrus, onder de mensen geen andere naam gegeven. Door welke wij zalig moeten worden. En wat krijgt die naam van Jezus dan toch een rijke inhoud voor het leven van het geloof. Ja, die naam is voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk goed. Ik zal nog een paar dingen zeggen. Eén naam is onze hoop. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. U zijt waardig ontvangen, alle lof, alle eer, alle dank, zeg ik van nu aan, tot in der eeuwigheid, want gij hebt ons goden gekocht door uw dierbaar bloed. Zijn naam is als een olie die uitgestort wordt. Dat ziet op de volheid van die genade. Daar heeft Johannes ook van getuigd. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En we hebben ontvangen uit zijn volheid. Genade voor genade. Het is alleen maar opgestapeld in het leven. En in die naam mogen wij ons al den dag verblijden. Want uw naam, zo rijk van eer, is tot onze vreugde nabij. Geen naam is er zoeter en beter voor het hart, hij balsemt de wonden. En hij heelt alle smart. Daarom, dit is het eerste wat Petrus zegt, Jezus. Precies zoals Jezus het gezegd heeft, gij zult van mij getuigen. Wat dat betekent, gij zult mijn getuigen zijn. Letterlijk staat er in het Grieks, je zult getuigen van mij zijn. Kijk, het is natuurlijk heerlijk als u en ik kunnen getuigen van het geloof dat in ons hart mag leven. En dat mogen we, hoop ik, doen. Als wij een kind van de Heere mogen zijn door Gods genade. Ja, als we dan niet spreken, dan zegt de Bijbel, dan zouden we de stenen gaan spreken. Want zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Dus we hebben het net gezegd. Maar, dan gaat het niet om getuigenis van mij. Maar dan gaat het om een getuigenis van Jezus Christus. Wie hij is voor ons. Hij die mijn Heere is, mijn zaligmaker, mijn verlosser, mijn redder. In vers 22, en dan kom ik ga die nu lezen tot en met vers 24, daar wordt nog eens even neergelegd wat er nou met Jezus gebeurd is. Hij noemt ze eerst gij Israëlitische mannen. Maar daarvoor heeft hij dit gezegd, hè? En het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen zalig zal worden. Weer en niemand uitgezonderd. Het was voor het ganse volk van Israël. De geboorte, maar ook zijn sterven. En zijn opstanding. En zijn hemelvaart. Is voor het ganse huis van Israël. En een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Dat zijn die uitersten der aarde. Dat zijn de heidenvolken. Dat zijn de leden van de gemeente van Rijnsaterwoude. Ieder die de naam des Heren zal aanroepen, die zal zalig worden. Weet u nog wat die tollenaar riep, o God, wees mij de zondaar genadig, meer niet. Hij durfde zijn hoofd niet eens op te heffen tot in de hemel. Deze ging gerechtvaardigd heen, dat betekent verlost van al die zonden, voor rekening van de Heer Jezus Christus. Het is een gelijkenis, maar Jezus vertelt hem niet voor niets. die man niet zo goed met zijn godsdienst had getroffen, die deelde niet in dat heil. Maar juist die man die de zaligmaker nodig had, die hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Gij Israëlitische mannen. Kenmerkend, hè? Er is niks aan veranderd na de dood van Christus. Hoort deze woorden. Jezus, komt hij weer. En dan wordt hij de Nazarener genoemd, want zo werd hij genoemd door de Joden, door de Israëlitische mannen. Om de minderwaardigheid daarmee van Jezus uit te drukken, want kan uit Nazareth iets goed voortkomen? Er is nooit één grijntje respect voor Jezus geweest. Hij heeft de duivel en hij is de duivel. En tenslotte is hij vanwege godslastering ter dood veroordeeld tot de dood van het kruis. Jezus de Nazarene, maar kijk eens. Dan laat Petrus horen wie die werkelijk is. Een man van God. En dan legt hij het leven van Jezus bloot. Betoond door krachten, wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft. In het midden van u, Israëlitische mannen, gelijk ook gij zelf weet. Zijn er hier in de loop der jaren geen wonderen en tekenen en krachten geopenbaard onder u? In je persoonlijk leven? Misschien wel even onder de indruk geweest, maar het is allemaal weer overgegaan. Deze, dat is dus deze Jezus, door de bepaalde raad en voorkennis van God overgegeven zijnde. Dus het is niet buiten God omgegaan, het tegenovergestelde. Het is zo geleid door God. Dat is nou liefde voor vijanden. Zijn eigen kind ervoor over hebben. Om vijanden met God te verzoenen. U hebt hem genomen. En door de handen van de onrechtvaardigen, dat zijn de heidenen, dat zijn de soldaten, de Romeinen geweest. Maar dat wilden ze, hè? Ze zouden het zelf niet doen, want vervloekt is en ieder die aan een hout hangt. Nee, dat moest wel gebeuren met Jezus, want die vloek moest hem juist treffen. En dan mag het ook de vloekwaardige heidenen gebeuren. Handen daarvan aan het kruis gehecht en gedood. Dus hier wordt even gezegd wat zij gedaan hebben. En nu, welke God opgewekt heeft, de smarten van de dood ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood gehouden zou worden. Jezus heeft dat ook voortdurend getuigd, nietwaar, dat hij ten derde dagen weer zou opstaan van de doden, wat dus wel duidelijk is. Dat ze niet te verontschuldigen zijn. Ze hebben het allemaal gezien. Ze hebben het allemaal meegemaakt. En Jezus heeft in Johannes 15 ook gesproken op deze wijze tegen al die mensen die zich tegen Jezus keerden. Indien ik niet tot hen gekomen was en tot hen gesproken had. Ze hadden geen zonde. Maar nu hebben zij geen voorwendsel. Geen excuus betekent dat voor hun zonde. En daarom, omdat Jezus dat gezegd heeft, wordt hier gezegd, gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden. Ook al heeft God zijn zoon overgegeven en dat een plaats had in zijn raadsplan, in zijn bepaalde voorkennis. Jullie zijn verantwoordelijk. Jullie hebben het gedaan. Je hebt hem genomen, je hebt ervoor gezorgd dat hij door heidense soldaten aan het vloekhuis is gehecht. Deze Jezus is het die God opgewekt heeft, de smarten van de dood ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij door dezelfde dood gehouden zou worden. De smarten van de dood, dat staat letterlijk de barensweeën van de dood. Wat betekent dat? Wel, dat de dood van Jezus voor zondaar het leven betekent. Hij heeft namelijk het loon op de zonde, dat is de dood, weggedragen. Dus aan hem, in hem en door hem afgerekend. Hij heeft het al gezegd bij zijn leven, die in het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. En dan is hij de eerstgeboren uit de doden, opdat hij al diegenen die in hem geloven, daarin mee heeft genomen. Niet waar? Want het is niet alleen dat wij met Jezus sterven, maar ook met Jezus leven tot in eeuwigheid. En dan is het bijzonder om te horen hoe Petrus hier laat horen wat die Israëlitische mannen met Jezus hebben gedaan. Jullie hebben hem gedood, maar God heeft hem opgewekt. En daarom kon hij door de dood niet worden gehouden. En daarom hebben we ook Psalm 16 gezongen, want dat komt hier terug. Die Psalm 16 is een profetische psalm van David. Petrus noemt David in vers 30 ook een profeet, alzo hij dan een profeet was. En Petrus zegt dan direct tegen hen de woorden die hij citeert uit de psalm van David. In vers 25 lezen we, want David zegt van hem, ik zag de Heere ten allen tijden voor mij. Dat wil niet zeggen dat David in deze psalm niet over zijn eigen leven spreekt. Natuurlijk, dat doet hij ook. Maar deze psalm van David krijgt tenslotte mogelijkheid die David niet toekwam. Die hoogte kon hij nooit bereiken. En daarom wordt deze psalm ook een profetie genoemd, waarin de Heer Jezus zelf aan het woord komt. We horen de stem van Jezus als hij zegt, ik zag de Heer ten allen tijden voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worden. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich, ja, ook mijn vlees zal rusten in hopen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, nog zult gij uw heilige overgeven om verderging te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt, gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. Hier horen we gewoon de Heer Jezus spreken. Geweldig om dit zo vervuld te zien, nietwaar? En wat krijgt zo'n psalm dan een diepgang voor ons? We hebben hem misschien zo niet gezongen, terwijl we hebben dit hoofdstuk wel gelezen hadden, dus het had. Maar nu horen we het echt. Het had verstaan kunnen worden, maar nu wordt het ons nog eens ten gehore gebracht met het oog op Jezus. En dit gebruikt Petrus dus om te bewijzen dat Jezus is de Christus. Hij zegt tegen hen in vers 29, mannen, broeders, mooi hè, dat hij zich weer één weet met die broeders van hetzelfde huis. Het is mij geoorloofd, zegt hij dan, om vrijuit over onze oudvader, patriarch staat er, oudvader betekent dat, David te spreken. David is nog steeds de grote held in Israël. David, Mozes, dat zijn begrippen onder Israël. En dat hij, en letterlijk staat het nu zo, dat hij en gestorven is, en begraven is, en dat zijn graf onder ons is tot op de dag van vandaag. Dat geldt dus David. Dus die psalm reikt verder dan dat David heeft gezegd. Daarom heeft hij geprofeteerd met het oog op deze Jezus. En omdat David de profeet was en God hem een eed gezworen had, dat uit de vrucht van zijn lendenen, wat het vlees betreft, de Christus verwekken zou om hem op de troon te zetten, zo heeft hij dit nu voorziende staat er in vers 31, van de opstanding van Christus. Dat wil zeggen van de Messias, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, nog zijn vlees verderving heeft gezien. In de hel, daar wordt dus het graf mee bedoeld. Hij is niet verlaten geweest in de hel, ook terwijl hij in het graf was, was de Heere bij hem. Nog zijn vlees verderving heeft gezien. U weet wel dat die vrouwen zo bevreesd waren dat dat lichaam zou verderven. Die liepen al heel vroeg op de morgen met hun specerijen naar het graf toe om dat te voorkomen zoveel mogelijk. Petrus heeft dus uit de hand van Psalm 16 laten horen dat deze psalm in de eerste plaats gaat over de Messias en niet over David. Wel, ik heb u ook aangetoond dat de Messias die opgewekt zal worden in deze Jezus van Nazareth, de Messias is. En dan gebruikt hij woorden van Psalm 110. In vers 34 en 35, daar staat, David is immers niet opgevaren naar de hemel, maar hij zegt, de Heer heeft gesproken tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor mijn voeten. Dus u merkt wel, uit alle woorden blijkt hoe Jezus, ja, hij alleen het voorwerp is van de prediking op de Pinksterdag. Niet anders dan Jezus alleen. De naam en de persoon van Jezus maakt het Pinksterfeest, het feest van de geest, maar wel die geest die van Christus getuigt. Dat heeft Jezus al van tevoren gezegd. Hij zal het uit het mijne nemen. En hij zal het u verkondigen. Nou, gebeurt dat of niet? God zal zijn waarheid nimmer krenken. Maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altoos tal. Trouw volbracht tot in het duizendste geslacht. Wij zitten hier als een bewijs daarvan. Het is al 2000 jaar geleden. Deze Jezus heeft God opgewekt waarvan wij alle getuigen zijn. Ze zijn dus daadwerkelijk getuigen geweest. Ja, niet van het feit van de opstanding, want daar was niemand bij. Dat was een zaak tussen God en zijn zoon Jezus Christus, de Vader en de Zoon. Maar met wij bedoelt hij Petrus, de apostelen en de vrouwen. Kortom, degene die in de Heer Jezus Christus geloofde. Want aan hen is hij verschenen. Zelfs aan 500 op eenmaal staat er. En wij weten van die verschijningen af. Die zijn ons vermeld. Maar deze Israëlitische mannen, ja, die hebben dat niet meegemaakt. Aan hen is Jezus niet verschenen. Zij moesten het met een leugen doen, nietwaar? Dat zijn discipelen gekomen waren en hem gestolen hebben uit het graf. En die waarheid, ja, die ging rond. Dat was de waarheid. Het was de leugen. Niet deze Israëlitische mannen. Hij is alleen aan zijn kerk verschenen. Petrus wil hiermee onderstrepen dat de woorden die door de patriarch, door de oudvader David gesproken heeft, waar zijn geworden. Ze hebben het zelf, zegt hij, gezien en gehoord. Jullie zijn er getuigen van geweest. En wij, ja, wij hebben hem na zijn dood gezien. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Want hij verscheen aan hen met een verheerlijk lichaam. Hè? Hij was er en hij was er niet. Hij kwam en hij ging. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd als de enige geborene van de Vader. Vol van genade. En vol van waarheid. Ik heb ter gelegenheid van Pasen nog gepreekt over dat moment dat hij met een vuur, waarop visjes lagen te bakken en waar brood bij was, met zijn discipelen daar heerlijk zat te eten. En dat moment gebruikte om deze Petrus te vragen, heb je me lief? En wat hebben ze daar ook zijn heerlijkheid aan mogen aanschouwen, dat die Petrus weer een bevestigde in zijn ambt. Dat hij alles weer mocht doen. Want daar liepen die discipelen natuurlijk ook mee. Want ze wisten allemaal dat hij met vloeken en eedzweren gezegd had, ik ken die mens niet. En dat Jezus zegt, wijd mijn lammeren. Daar begint het mee. Hoed mijn schapen. Dat wijden ziet op de zorg. En hoed mijn schapen. Ziet op de bescherming. En dan nog een keer. Wijd mijn schapen. Dus dan blijkt dat de hele kudde geleid mag worden. En dat mag hij nou toch hier doen. En ziet dat dan. Hoe hij dat doet. Gewoon aan de hand van de schrift. Door de woorden. En zo wij ook. We krijgen niet meer dan de woorden, maar daarin hebben we ook alles. Want de Heilige Geest gebruikt dat woord om dat hart van u en van jou en van mij te raken tot in het diepst van ons wezen. En daar is de Heilige Geest ook vanmorgen weer mee bezig. Deze Jezus door de rechterhand van God verhoogd zijnde, dat ziet natuurlijk op zijn opstanding en zijn hemelvaart. Deze Jezus heeft van de Vader de belofte ontvangen dat de Heilige Geest zou komen na zijn hemelvaart. Nu, deze Zoon van de Vader, en dat is ook weer bijzonder dat het hier gezegd wordt in vers 33, dat Jezus heeft uitgestort wat je nu ziet en hoort. Dus die Jezus die jullie gedood hebben, die jullie aan een kruis genageld hebben, en waarvan jullie dachten gelukkig, gelukkig, we zijn hem kwijt, we hoeven hem nooit meer te horen, we hoeven hem nooit meer te zien. Deze Jezus die opgestaan is, opgewekt is, is naar de hemel gevaren. En deze Jezus, die heeft dit nu gedaan, die uitstorting van de geest, wat jullie nu zien en horen. Uitgestort. Dat ziet op de overvloed niet waar. Dat, ja, Jezus dat niet met mate heeft gedaan. Oh, het is hier ook uit zijn volheid. Hebben wij ontvangen genade. Voor genade. Moet je eens even kijken wat er gebeurt. Al die dingen die nou gebeuren. In die uitstorting van de geest. Iedereen hoort Petrus en de andere discipelen in hun eigen taal de grote werken Gods verkondigen. Waar ze ook vandaan komen. Nou, u kent die hele rij, hè? Parthers, Meders, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea, Frigië, Pamphylië, ga maar door. Allemaal horen ze hetzelfde. In hun eigen taal de grote werken Gods verkondigen. Ze hebben die verdeelde tongen als van vuur gezien. Ze hebben die geweldig gedreven wind gehoord. En dan, ja, die uitleg van Psalm 16 en Psalm 110, zo hebben ze dat nooit, nooit gehoord. En nu, Petrus vol van de geest mag daar op deze manier de schrift laten spreken. Dit is echt genade, overvloeiende, uitgestort voor de grootste der zondaren. Ik las, dat is wel mooi, hè? U vroeg, heb u het commentaar van Deksel nog? Ik las in het commentaar van Deksel, zeg ik nu, evenals hij heeft uitgestort wat op het Pinksterfeest neerruiste als een vruchtbaarmakend onweer, zo stort hij nog steeds een hemelse zegen neer op de gemeente. De zonnestralen van zijn liefde, die nu op onze levensweg vallen. De regens van zijn woord, die de aarde vruchtbaar maken. De dauwdruppels van zijn genade, die ons hart verkwikken. Met de stormen van zijn oordelen, die ons geweten wakker schudden. En de hemelse geuren van zijn vrede, die om ons in onze ellende ademen. Dat alles heeft hij uitgestort en dat alles stort hij nog steeds uit. Geen verschil. Geest hetzelfde. Jezus hetzelfde. De Vader hetzelfde. het werk zelf. Zalig maken wat verloren is. Ik herinner mij de wijle dominee R. Kok, de ouderen onder ons zullen hem ook nog menig keer gehoord hebben, misschien ook wel hier in de kerk. Ik heb hem al eens gehoord in Aarlanderveen. Die zei, wie nat wil worden, die moet in de regen gaan lopen. Nou, hier is de regen van de geest uitgestort. In Jeruzalem, in Judea, in Samaria, tot aan de uitersten der aarde. Rein staat als wouden. Laten we dan deze stromen van regen en zegen waarderen. U weet dat het een hele tijd erg droog was. En vorige week hebben we heel veel regen gekregen. In die dagen preekte ik nogal eens in Zeeland. Toen zei ik, oh wat een zegen toch, hè, dat er over regen is gevallen. Ja, het is hier nog maar minimaal, o dominee. 9 millimeter. Toen was ik enkele dagen later op Tolen. En toen zei ik ook, wat een zegen, hè, die regen. Ja, bij ons 25 millimeter. Hoeveel regen is hier al gevallen? En dan bedoel ik geestelijk, hè? Te weinig? Of overvloedig? In geestelijke zin. Nou, dominee Kok zegt, gaat het dan in lopen? Laat het je gebeuren. Laat je maar nat regen. Kletsnat. Tot op je body. Een gebed als wandellied. Heer, ik hoor wat rijke zegen die gij uitstort. Keer op keer. Laat ook van die milde regen droppelen vallen op mij neer. Ook op mij. Ook op mij. Droppelen vallen. Ook op mij. Het is zo bijbels als wat, hè? Gij stort op hen een milde regen. Een regen die hen overdekt, verkwikt en hun tot zegen strekt. Amen. Die psalm gaan we zingen, het is psalm 84, het derde vers. Wij willen in ons dankgebed voorbeden doen ook voor het werk van de zending. In bijzonder voor Taimir, zendingsproject in Siberië. En het evangelisatiewerk in Gent. Laat ons danken en bidden. Heere, hoe past het ons om uw naam te danken? Dat u geest hebt uitgezonden naar uw belofte. Een geest die overtuigt van zonde dat we niet in u geloven, Heer Jezus. Hoe kan het toch? U die zoveel liefde hebt en had tot zondaar, dat u uw leven gaf, uw bloed gaf. En hoe nedergedaald ter helle. Daar is de vloek uitgewoed en de toorn teniet gedaan. U kwam als overwinnaar uit het graf. U verrees, u stond op, u werd opgewekt. Gij, Heer, alleen gij zijt verwinnaar in de strijd, niet voor uzelf. Maar om ons zondaren, verloren mensen, boosaardige vijanden, met God te verzoenen. Om zo de overwinning, ook in ons persoonlijk hart en leven, op dood en graf te schenken. De zonde te veroordelen. Met hem gestorven. Om ook met hem op te staan in een nieuw leven. Waarvan Paulus zegt, ik leef dan nu niet meer, maar Christus leeft in mij. Ook al moest hij steeds weer ontdekken dat hij vleeselijk was, verkocht onder de zonde. En dat maakt het leven van een kind van God vaak ook tot een strijd. Maar u reikt ons de wapenrusting aan. Omdat wij niet meenden in eigen kracht. We hebben er ook van gezongen. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. En dan steekt ons de middagzon. In het moer bij dal, dat is het dal van tranen en van moeite. Maar daar bent u hen tot een fontein. En daar zal de regen ons gans rijkelijk overdekken, waardoor ze van kracht tot kracht voortgaan. En dat alles naar uw woord, Heere. Wij mogen elkaar aan u bevelen. We mogen ook voorbeden doen voor het werk van de zending in Taimir in Siberië. O, dat ook daar aan de uitersten der aarde dat evangelie verkondigd mag worden. Naar uw opdracht. Dat daar ook broeders en zusters zijn die zich geroepen weten om zich daarvoor in te zetten. Hun leven daarvoor te geven. Heren, in Gent is het dan anders, maar toch ook. Soms lijkt het ploegen op rotsen. Maar we hebben het evangelie in geloof te zaaien. Het woord dat nooit ledig tot u weerkeert. Het is naar uw eigen beloften een kracht van u tot zaligheid. Het behaagt u om door de dwaasheid der prediking zalig te maken hen die geloven. Heren, mogen we elkaar vanmiddag weer zien. In uw huis. Hunkerend en verlangend om uw stem te horen. Zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Ik ben uw heil. Alleen. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 72, de versen 10 en 11. 10 en 11 van Psalm 72. Thank you. Gemeente, gaat heen in vrede, verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen. Zegen.